We staan in een prachtig nieuw jaar en ik wil jullie een gezegend 2024 toewensen. Een gezegend jaar, een jaar waarin je in de tegenwoordigheid van God bent en je daar bewust ook van wordt. En want je bent het al, maar heel vaak zijn we er niet ons bewust van. En laat dit nou een jaar zijn waarin je bewustzijn van zijn tegenwoordigheid toeneemt. En dat je meer gaat luisteren naar zijn stem gaat ontdekken ook in je leven. Niet alleen maar dat je het helder hoort, maar ook die zachte fluisteringen, die vlinders die voorbij komen. Dat je daar opmerkzaam op wordt, dat hij op allerlei manieren spreekt met je. Natuurlijk ook door zijn woord. Maar dat je die andere manieren van spreken door de dag heen gaat ontdekken, zodat je bemoedigd wordt ook door de dag heen. Maar ook gaat merken dat hij door je leven heen wil stromen naar andere mensen. En dat is zo krachtig als we dat leren eigenlijk door de dag heen ook te ervaren, maar ook zo te doen. Want dan wordt de zegen, de impact van ons leven veel groter. Dus daar zegen ik je mee. Dat je vooral heel erg verbonden bent aan hem. En we komen uit een prachtig 2023. Een jaar waarin we hebben gezien met elkaar dat Gods glorie reëel is. Dat God er echt is. Dat God niet een vaag begrip is, maar dat God is een persoonlijke God en die is aanwezig in ons midden. Die heeft werkelijk woning gemaakt in zijn gemeente. We hebben dat gezien afgelopen jaar. We hebben gezien hoe die zich manifesteerde in ons midden. Hoe die wonderen deed. Hoe die ons krachtig aanraakte. Hoe die heling bracht in onze ziel, in onze lichamen. Hoe die de geest van diverse mensen verkwikte, zodat hun relatie met God versterkt werd. We hebben gezien hoe God schapen weer terugbrengt naar dit huis. Hoe God uitreikt naar mensen buiten dit huis. En velen tot zich trekt. We hebben gezien hoe mensen gered werden. Hoe mensen gedoopt werden. Hoe kinderen geboren werden en opgedragen werden. We hebben gezien hoe Gods goede hand beweegt in ons midden. En we hebben gezien dat in de nog niets, in de teleurstelling, in de dingen die we anders hadden verwacht en gehoopt, daarin hebben we ook gezien dat God nog steeds aanwezig is. We hebben gezien dat we een huis zijn wat in de nog niets nog steeds elkaar weet vast te houden en geloof weet te oefenen en voorwaarts blijft gaan en tegelijkertijd omziet naar degene die misschien achteraan gaan blijven. We zijn een gemeente die ook dat wat achterin is erbij wil houden. En we hebben gezien afgelopen jaar dat we daarin gegroeid zijn. Dat we ervaren met elkaar, dit is een huis waar ik me thuis voel. Ook als ik het even niet meer zie zitten en het even niet meer weet, dan voelt dit nog steeds als een thuis, want God gebruikt diverse mensen om mij heen om het te bemoedigen en te versterken. En we zijn afgelopen jaar geëindigd met een profetische zondag. En wat een super zondag was dat. Toch? Amen. Een zondag waarin God sprak door het profetische woord, waarin diverse mensen werden bemoedigd, tot tranen toe geraakt werden, dat God over hun leven gedachten heeft en uitspreekt door een broer of een zus die jou ineens niet zo goed kent en dat eigenlijk niet kan weken, alleen maar vanuit een ontmoeting met God. En we stappen nu in dit nieuwe jaar, terugziende naar 2023, maar vooruitziende naar er is meer. Er is meer voor jou, voor ons. Er is meer voor dit huis. Er is meer kracht voor dit huis. Er is meer liefde voor dit huis. Er zijn meer mensen in de bestemming van God voor dit huis. Er is meer verbintenis nodig in dit huis. Er is meer visie en passie nodig in dit huis. En God gaat dat geven. Want God houdt van dit huis, maar hij houdt ook van al diegenen die hij wil bereiken. En dus dit wordt een prachtig jaar. Dit wordt een jaar waarin we geschud gaan worden. Waarin we opnieuw gaan gestretched worden. Waarin we niet in de stress komen, maar wel in de stretch modus. Waarin we niet passief zullen zijn, maar vol passie zullen zijn. En we zullen merken dat er telkens weer een uitdaging voor ons ligt. Waarin God zegt, ik wil dat je op water stapt. Ik wil dat je op water gaat lopen. Roep mij aan. De onmogelijke dingen. En je zult zien dat ze mogelijk worden. Omdat je mij aanroept en op mij ziet. Ik heb zin in dit nieuwe jaar. Heel veel nieuwe dingen hebben we gepland. En die staan tot bloei te komen. Maar tegelijkertijd geloof ik dat dit ook een jaar zal zijn waarin dingen verrassen. Waarin dingen ineens daar weer zullen zijn. De plotseling dingen. Misschien vanuit omstandigheden om ons heen, dat we ineens weer in een plotseling komen. Ik weet het niet. Maar het kan er ineens zijn. We hebben het meegemaakt in het verleden. En het kan best zijn dat het weer komt. Want een van de tekenen van de tijd waarin we leven is dat het heftiger om ons heen wordt. En dan komt het erop aan dat we niet in ons vlees leven, maar in de geest leven. En dan zullen die omstandigheden ons niet nekken, dan zullen die omstandigheden ons niet passief maken, dan zullen die omstandigheden ons alleen maar bewuster maken. Hé, maar wij kennen een God. Maar er is een God. Hé, dit is een uitdaging waar God in zichtbaar wil worden. Dank u wel, Heer, dat we juist in deze tijd mogen leven. Weet je dat wel eens? Dank u wel, Jezus, dat ik nu leef. Dank u wel, Heer, dat ik in deze tijd leef. Dank u wel, Heer, dat in alle roeringen en reuringen van deze tijd ik leef en ik het verschil mag maken. Mijn kinderen in deze tijd opgroeien. Misschien even voor je als ouders, juist spannend, dat je denkt van help, wat voor een periode komt eraan voor mijn kinderen? Nou, God weet waar die aan begonnen is met jou als gezin. En heeft jouw kinderen nodig voor de tijd waarin we leven. En we zullen merken dat onze kinderen krachtiger en vuriger en sneller in passie zullen zijn voor God als wij. Want God heeft ze nodig voor een tijd als deze. Daarom zegen je kinderen elke dag. Spreek met ze over de dingen van God. Bid voor ze. Man en vrouw. En als je alleenstaand bent, dan mag je weten, dan was gemeente ook daarin naast je staan. Bid voor ze. Stretch ze in de dingen van God. Breng ze naar de Jesus Kids. Breng ze trouw daar. Omdat we daarin meewerken met het plan van God voor hun leven. Jij hebt sleutels in je handen. Weet je dat? Je hebt sleutels in je handen. Gebruik ze. Gebruik ze voor de dingen van God. En we zullen gaan zien dat de glorie toeneemt. Amen. Dit is een huis van God. En daar wil ik met jullie over spreken. Een huis. Een familie. Een kerk, je kunt allerlei woorden gebruiken voor een gemeente zoals wij zijn, Nehemia. God ziet ons als een familie, als een gezin waarin we niet door bloedbanden, maar door zijn bloedband verbonden zijn aan elkaar. Niet menselijk bloed heeft ons bij elkaar gebracht, maar goddelijk bloed heeft ons bij elkaar gebracht. We hebben elkaar niet uitgekozen, God heeft ons uitgekozen om aan elkaar te geven. En dat is leuk. Want dat betekent dat we met allerlei verschillende achtergronden, culturen, individuen, leeftijden, geschiedenissen hier zijn. En God gaat er nog veel meer geven. En die heb je niet uitgekozen. En God kiest ze uit. En daar moet je aan wennen. Soms. Toch? Dan denk je, hé, die is niet zoals ik. Die praat niet zoals ik. Die denkt niet zoals ik. En in die uitdagingen hebben we dus het goddelijke bloed nodig, wat stroomt. Hebben we de geest nodig, die verbindt. Hebben we het vuur van God nodig. Hebben we wat ons wakker en passievol houdt voor elkaar. En ik geloof, hoe beter we dat kunnen met elkaar, hoe krachtiger huis we ook worden met elkaar. Waarin we de stevigheid hebben, de veiligheid hebben, om de velen die God voor ogen heeft, om die binnen te brengen en die te brengen in herstel en in heling en bevrijding, maar ook tegelijkertijd te brengen in het idee van God van relaties, van familie zijn. God zoekt veiligheid in een huis als deze. God zoekt dat we een huis zijn met een muur, een bolwerk als een vesting. Dat er stevigheid is, dat we onwankelbaar zijn. Dat we niet omver te blazen zijn. Een huis. En Nehemia stond bekend om als een bouwer van muren. Als je kijkt naar het Bijbelboek Nehemia, dan zie je dat hij zich geroepen wist om de veiligheid van Jeruzalem te regelen. Want hij had gehoord dat het met die veiligheid het nogal slecht gesteld was. Ezra was daar geweest en was daar bezig om de tempel te herstellen. Maar van de muur was maar weinig over. Alles was ineengestort. En bendes konden in en uitgaan en doen wat ze wilden. En de veiligheid van de tempel was daarmee ook in het geding. Het volk voelde zich niet veilig, maar de aanbidding van God was ook niet veilig. En God maakt zich druk daarom. En hij legde het op het hart van Nehemia om uit zijn comfortzone, uit zijn prachtige plek aan het hof, waarin hij alles had wat zijn hartje begeerde, waarin overvloed zijn deel was, om een lange reis te maken, om op water te gaan stappen, om uit zijn functie, uit zijn rol te gaan stappen daar aan dat hof. Het risico te lopen dat met het uitstappen uit zijn functie het zijn kop letterlijk zou kosten. Maar hij wist, er is bewogenheid in mijn hart voor de veiligheid, voor het huis van God, voor de tempel van God, voor de aanbidding van God, voor het volk van God. Er is iets brandend in mijn hart, ik moet in beweging komen, ik ga op water lopen. Ik ga mijn God vertrouwen dat hij met mij is en dat hij mij succesvol zal maken. En zo stapte hij uit en ging hij naar Jeruzalem. En ik ga niet het hele verhaal vertellen, je kan Nehemia daarin zelf ook lezen. Je ziet daarin dat in hoofdstuk 1 hij vanuit die bewogenheid uiteindelijk daar aankomt en begint te inspecteren. En uiteindelijk in hoofdstuk 2 gaat hij bouwen. En Gods goede hand is zo met hem dat het bouwproces snel gaat. Het wordt niet een meerjarenprogramma zoals wij hebben gezien met de Deltawerken. En we zijn nog niet klaar. Nee, het was in luttele maanden was het gefixt. Want Gods geest was over hem en Gods geest was over het volk gekomen. En iedereen deed mee. Iedereen deed mee. Iedereen deed mee. Logisch, want Nehemia was op bijzondere wijze geroepen door God. Was op water gestapt, had een prachtig getuigenis, was bewogen, was een man van God, was een leider. En hij stapte uit en hij was daar en hij had alles geïnspecteerd en had gezien hoe moeilijk de klus was. Maar hij had geloof geoefend en hij had het uitgesproken. En natuurlijk was iedereen met hem. Want er stond een man van God, met passie in zijn hart. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt helemaal niet dat iedereen meedeed. Niet iedereen deed mee. Hoofdstuk 3, vers 5. Maar de aanzienlijke onder hen, onder de Tekoïten, wilden hun schouders niet zetten onder het werk van hun Heer. Wow. Dat vers trof me. Maar niet zomaar mensen, nee, waren aanzienlijke mensen, waren leiders. Waren leiders die als voorbeelden gelden voor het volk. Er waren enkele die niet meededen. Die afwachtend toekeken. Die hun geloof niet inzetten. Die niet meebouwden. Die niet meedienden. Die niet meezorgden voor de veiligheid in het huis. Die niet diezelfde visie hadden. Hey, de aanbidding vraagt veiligheid. Vraagt mij. Vraagt mijn gebed. Vraagt mijn zegenen. Vraagt mijn zijn. Vraagt mijn aanbidding. Een prachtig worship team. Dat is één amen. Dat is van de diaken worship. Een prachtig worship team. Maar de veiligheid van het worship team zit erin dat jij er bent. En dat jij meedoet. Dat je meebeweegt. Dat je meedoet thuis. Maar ook dat je voor hen bidt. Dat je hen zegent. Dat je hun handen hoog houdt. Dat je bewust bent. Hé, aanbidding is de sleutel naar de tegenwoordigheid van God. Aanbidding maakt dat we de hemel ook echt ervaren als open. De hemel is open, want hij is open gemaakt door Jezus Christus. Maar heel vaak ervaren we hem niet als open. Omdat er allerlei wolken van vleeselijkheid en van afleiding en soms ook van demonen gewoon over levens hangt en meegenomen wordt en gewoon kan blijven hangen. Die we gewoon meenemen. Maar God wil dat doorbreken. God wil dat doorbreken. Doordat we gefocust zijn met elkaar. Doordat we ons realiseren. Hey, de hemel is open. En het vraagt van ons dat wij ons ontstoffen. Dat we ons voorbereiden. Dat we wakker zijn. Want de glorie van God is in ons midden en hij wil zich manifesteren. Nehemia maakte zich daar druk om. En velen met hem. Maar er waren er ook die zich daar niet druk om maakten. En ze waren daarin voorbeelden voor anderen die misschien daarin ook afhaakten. De Bijbel praat daar niet over. Laten we het hopen van niet. De klus is in ieder geval wel geklaard. Maar ze hadden wel degelijk hun effect. En deze tekst sprak naar me en ik geloof dat die mag spreken ook naar jou. Laat dit een jaar zijn waarin je de aanbidding laat zijn. Waarin je werkelijk God aanbidt vanuit je tenen. Waarin je er elke zondag bent, omdat je realiseert, hey, ik bouw mee aan de veiligheid van de aanbidding. Wat een voorrecht om zo samen die muur te bouwen rondom het huis van God. En zo te maken dat Gods tegenwoordigheid daar zijn glorie kan tonen. En tegelijkertijd hij daar de velen naar binnen kan nodigen om hen ook weer te brengen aan de voeten van Jezus. Laten we niet zijn zoals de aanzienlijke van de Tekoïten. God wil een muur zijn rondom dit huis. En die muur zijn wij. Die veiligheid geven wij. Doordat we als levende stenen samen die muur vormen. En die veiligheid die maakt dat de dingen gebeuren die gebeuren. Maar niet altijd zijn we daar alert op. Een ander verhaal in de Bijbel wijst erop. En dat is het verhaal van Nabal. Ook weer zo'n leuke man. En dan gaan we eens lezen in 1 Samuel 25. Ook weer zo'n anti-voorbeeld. Een anti-held. Maar tegelijkertijd is hij daarmee ook een voorbeeld hoe het niet moet. Begint in 25 vanaf vers 1 zien we hoe David met zijn mannen veiligheid geeft aan Nabal en Abigail en alle mensen daaromheen, doordat hij daar legert in het veld rondom de herders van de kudde van hen. En hij eigenlijk als vanzelf zorgt voor veiligheid om hen heen. Alleen al door het feit dat David met zijn mannen daar is, is er veiligheid. Omdat David een man van God is. Omdat zijn mannen met hem mannen van God zijn. En zo geloof ik dat wij als kinderen van God door er te zijn al veiligheid geven, zodat de duivel geen voet krijgt. Alleen Nabal zag dat niet. En Nabal eert dat niet. Nabal is zich daar niet bewust van en wil daar niets van horen. Want in 1 Samuel 25 vanaf vers 9, als David dan zijn mannen uitzendt om wat voedsel te halen bij Nabal, dan staat er dit. Toen de mannen van David daar gekomen waren, spraken zij tot Nabal uit naam van David alles wat hun opgedragen was. En ze wachten af. Maar Nabal antwoordde de dienaren van David. Wie is David? En wie is de zoon van Isaï? Er zijn tegenwoordig veel knechten die van hun heer weglopen. Zou ik dan mijn brood, mijn water en wat ik voor mijn scheerders geslacht heb nemen en aan lieden geven van wie ik niet weet waar zij vandaan komen? En toen maakten de mannen van David rechtsomkeerd, kwamen terug en berichtten hem alles wat er gebeurd was. En David schiet in zijn vlees. Hij wordt furieus. Hij selecteert de beste mannen, gooit ze aan met zwaarden en hij stuurt ze op Nabal af. Maar dan is er een vrouw, Abigail. En dan in vers 14 staat er dit. Maar een Abigail, de vrouw van Nabal, had een van de knechten medegedeeld. Zie, David heeft uit de woestijn boden gezonden om onze heer te begroeten. En hij is tegen hen uitgevaren. Toch zijn die mannen zeer goed voor ons geweest. Ze zijn ons niet lastig gevallen. En we hebben niets gemist al die tijd dat wij in het veld waren en in hun nabijheid op en neer trokken. Een muur waren zij om ons heen. Zowel bij nacht als bij dag. Al de tijd dat wij in hun nabijheid de schapen weiden. Nu dan, weet wel wat u te doen staat, want over onze Heer en over zijn gehele huis is het onheil vastbesloten. En hij is een man van niets. Men kan met hem niet spreken. Dat wordt gezegd over Nabal. Door zijn knechten. Toen nam Abigail haastig 200 broden, 2 kruiken wijn, 5 toebereide schapen, 5 maten geroosterd koren, 100 rozijnenkoeken en 200 klompen vijgen en laadde die op ezels en ging David tegemoet. En zij keerde het onheil over haar en over haar gezin en over haar dienaren, maar het onheil kwam wel over Nabal. Abigail hoorde, hey, David en zijn man is als een muur. Hey, ongemerkt hebben zij veiligheid gegeven. Abigail eert David en zijn mannen. Eert het leiderschap wat zij tonen daar waar zij zijn, door de veiligheid te garanderen voor degenen die in hun midden zijn. En Nabal ziet het niet, wil het niet zien. Nabal is op zichzelf gericht, is met zijn eigen plannen bezig, is vol van zichzelf, is dwaas. Zijn naam betekent het zelfs. Hij is dwaas, hij valt niet met hem te praten. Hij doet zijn eigen werk. Hij is zijn eigen ding wel. Hij heeft niemand anders nodig voor zijn veiligheid. Hij weet helemaal niet waar hij allemaal voor beschermd is geweest. Hij kan redeneren van, ik heb David en zijn mannen en die muur helemaal niet nodig, want er is toch helemaal geen vijand? Ik heb geen vijand gezien. Nee, logisch. Want David en zijn mannen waren daar. Maar hij redeneert andersom. Hij is alles in zichzelf. Hij is op zichzelf. Ik geloof dat het belangrijk is dat we ons realiseren. Hey, de veiligheid die God in de wereld waarin we leven, die geeft hij in de gemeente. Die geeft hij in ons midden en in zoveel andere plaatsen. En hij heeft bestemd en bedoeld dat wij als helden van hem de muren zijn die die veiligheid van zijn aanbidding, maar ook van het volk van God realiseren. En ik geloof dat het belangrijk is dat we met elkaar niet zijn als Nabals en dat eigenlijk negeren en ons eigen ding gaan doen en gaan bewegen los van de gemeente en onze eigen bedieningen allemaal maar los van een huis gaan doen en zoiets hebben van ik regel mijn eigen veiligheid wel. Nee, dat je je verbindt aan een huis van God. En je realiseert, de veiligheid zit juist in het bij elkaar brengen van al die verschillende mensen die God heeft gekozen om bij elkaar te brengen. Het is niet voor niets dat ik begon aan het begin van deze preek met te spreken over hoe verrassend het eigenlijk is dat we allemaal aan elkaar zijn gegeven door God, terwijl we niet uit hetzelfde bloed zijn voortgekomen. Nee, we komen eigenlijk uit het goddelijke bloed voort. Dat is voor God een reden om ons bij elkaar te brengen. En God brengt dan mensen bij elkaar die elkaars gelijken vaak niet zijn. Omdat hij juist door die verscheidenheid zijn lichaam wil tonen. Pas op dat je denkt, ik bepaal zelf wel wie ik aan mij verbind. Want dan krijg je een rare hand als je alleen maar je spiegelt aan hoe jij bent. Dan krijg je allemaal dezelfde vingertjes. En dan ineens kom je erachter met precies diezelfde vingers, met die pink, met 5 pinken, is het toch heel wat moeilijker om iets vast te grijpen. Is het in ieder geval heel lastig om je duim omhoog te doen. Maar in je eigen wijsheid, net zoals Nabal, kan je je eigen veiligheid creëren. Ik heb zo iemand meegemaakt, die gaf me een naamkaartje. Ik gebruikte het wel eens vaker, want ik vond het heel grappig. En op zijn naamkaartje stond Richard Wilbrink, apostel, profeet, herder, leraar en evangelist. Daar stond een andere naam uiteraard. Maar dat was zijn naamkaartje. Ik ben alles. Ik heb het allemaal. Je moet wel heel blij zijn om mij te hebben. Want ik heb het allemaal. Hij had er helaas geen worshipleider op gezet. Maar dat is bizar. Als je zo denkt. Als je denkt dat je het allemaal hebt. Nee, je hebt het niet allemaal. Want God heeft nou juist bedoeld dat we het met elkaar allemaal hebben. En dat we met elkaar gefocust zijn op hem die het hoofd is. Nabal had het niet begrepen en hij kwam ermee aan zijn einde, vroegtijdig. Laten wij het wel begrijpen. Laten wij het wel begrijpen dat God nou juist gecharmeerd is van je te verbinden aan mensen die jij niet zou uitkiezen, maar die hij wel roept en uitkiest. Ik geloof in een gemeente. Ik geloof in een gemeente zoals we zien in Handelingen, waarin apostel, profeten iets starten. En waar God dan oudste voorgangers gaat aanstellen. En waarin je merkt dat dat allemaal bevestigd wordt door elkaar. En van daaruit worden nieuwe leiders aangesteld. En creëer je telkens dat God kan spreken, God kan roepen in het hart en tegelijkertijd kan profeteren door bedieningen heen en het vervolgens weer aan elkaar kan verbinden. En dat je dan merkt door de jaren heen van hoe wonderlijk hebt u dit toch aan elkaar verbonden. Maar hoe krachtig is dit? Want u hebt precies gegeven dat wat nodig is voor een tijd als deze. En als de tijd andere dingen vraagt, dan spreekt u opnieuw. En dan gaat u opnieuw werken door dat wat u heeft aangesteld om het te laten groeien en bloeien, zodat we weer klaar zijn voor dat wat komen gaat. Dat is het hart van God. En zo zie je in het Handelingen die orde van God functioneren. Is daarmee dan elke persoon perfect en is dan daarmee elke persoon volmaakt? Nee, Maar het is een orde van God die de zegen van God aantrekt. Die de veiligheid van God geeft. Die maakt dat de muur één wordt. Dat de muur stevig wordt. Dat de muur gezaghebbend is. Dat de muur een bolwerk maakt. David was niet perfect. We kennen het verhaal van David. We weten dat hij heel wat mankementen had in zijn leven. En toch lezen we telkens opnieuw. Een man naar Gods hart. Omdat hij leefde in de orde van God. Hij liet zich corrigeren door God. Hij erkende de bedieningen om hen heen. Hij bracht zijn hart telkens weer naar God toe. En als je dat doet, te midden van de gemeente, en daar heeft hij vele psalmen over geschreven en gezongen. Als je dat doet in het midden van de gemeente, dan zal je merken dat ook in jouw struikelen en ook in jouw vallen de gemeente de beste plek is om te struikelen en te vallen. Want daar word je ook weer hersteld en kan je weer opgericht worden. Vlucht niet weg van de gemeente. Vlucht niet weg van het huis van God. Maar wees die levende steen, zoals 1 Petrus 2 vers 5 zegt. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen. Tot het brengen van geestelijke offers die God welgevallig zijn door Jezus Christus. In de basisbijbel. En jullie moeten jezelf ook laten gebruiken als levende stenen waarmee een geestelijk huis wordt gebouwd. Zo zijn jullie samen een heilig volk van priesters. Een volk dat geestelijke offers brengt waar God blij mee is. Dankzij Jezus Christus. Levende stenen. Niet dode stenen, niet vleeselijke stenen. Levende stenen. Wat maakt dat we levende stenen zijn? De Heilige Geest. Vol zijn van de Heilige Geest maakt dat je leeft. Maakt dat je niet vastgeroest zit op die ene plek. Nee, een levende steen beweegt. Ademt in en uit. Maakt geluid. Beweegt. Ik zie niet een statische muur voor ogen. Want dan denken we te veel aan een gebouw. Ik zie een bewegende muur. Want die eerste gemeente die kwam in eerste instantie bijeen op een vaste plek. Maar toen de vervolging losbrak, toen gingen ze alle kanten op. Maar het vuur doofde niet en de veiligheid was niet verdwenen, want ze waren nog steeds levende huizen overal waar ze waren. Ze waren levende stenen, ze waren vol van de Heilige Geest. Daarom is het zo cruciaal dat je jezelf opnieuw laat vullen met de Heilige Geest, telkens de aanwezigheid van God zoekt. Daarom vinden we de aanbidding zo'n belangrijk onderdeel van kerk zijn. En nemen we daar uitgebreid de tijd voor als je hier nieuw bent en je denkt, jongen, wat zingen ze hier lang? Nou, wij zingen niet lang, wij aanbidden lang. We zijn lang bezig met de aanwezigheid van God. En we zoeken telkens, hoe gaan we van het gefocust zijn op God naar een houding van luisteren naar wat het woord zegt. Omdat we in aanbidding willen blijven. We willen niet maken tot twee diensten. We hebben een aanbiddingsdienst en een preekdienst. En als je een prediker bent, dan redeneer je nou, de preekdienst is de beste. Dus de aanbiddingsdienst is de opwarmer voor de preekdienst. En als mijn preek niet goed lukt vandaag, dan ligt het aan de aanbidding. Nou, jullie merken dat ik zo helemaal niet in elkaar steek. Want ik vind de aanbiddingdienst net zo relevant als de preekdienst. Sterker nog, ik zie dat als één geheel. Ik zie dat iets wat in elkaar vloeit. En ik wil er ook op gericht zijn dat jij ook in de zaal niet nu passief gaat worden omdat ik spreek. Maar dat je activeert je geest. Heer, wat zegt u tot mij? En dat je bewust blijft, hé, maar u bent ook daar waar ik nu ben. En u wil iets zeggen in mijn hart. En u wil me aanraken. Levende stenen zijn vol van de Heilige Geest. Waarom? Om geestelijke offers te brengen. Geestelijke offers. Waar je mijn God aanbidden. Geestelijke offers. Offers. Dat kost iets, hè? Ik heb dat wel eens predikers horen zeggen. Een offer is iets wat je pijn doet. Als €5 je pijn doet, is dat een offer. En als €1000 je geen pijn doet, dan is dat geen offer. Maar voordat je het weet, zitten we met de offers dus te veel te kijken naar onszelf. Wat doet het met mij? Heb ik geofferd? En dan gaan we kijken naar wat ik heb gegeven. Maar juist in de offeren gaat het erom naar wie je kijkt. Aan wie je het geeft. Wie je eert, ligt de focus niet op de waarde van je offer, maar ligt de focus op de waarde aan wie je het geeft. Dat is een heel andere mindset. Weer een simpel voorbeeld. Als Ankie een cadeau van mij krijgt, een horloge, dan gaat het er niet om dat ik kijk naar de prijs van het horloge, maar dat ik kijk naar Ankie van wat vindt zij mooi. Ik kan haar een heel duur horloge geven, noem maar wat, 3000 euro. En als ik het haar geef, zoiets heeft van nou, niet helemaal mijn smaak. En dan kan ik erbij zeggen, ja, maar hij kost 3000 euro. Maar daarmee wordt het van haar niet ineens mooier. Want haar smaak is niet zo. Oftewel, het offer wordt gewaardeerd als we degene aan wie we het geven voor ogen hebben. Pak je dat? Wat je doet, wat je zegt, hoe je leeft, heeft te maken met naar wie je kijkt. Laat Jezus onze focus zijn in 2024. Laten we in al ons geven, in al ons spreken, in al ons doen en laten, we hem voor ogen hebben. En dat wat we offeren aan hem, als we hem voor ogen hebben, dan is alles voor hem zeer aangenaam. Dan is voor alles voor hem wat jij geeft, is voor hem als een welriekend geurwerk. Daarom durfde ik kerstnacht, en een aantal van jullie waren er niet, en helaas, het was niet op de livestream uitgezonden, dus ik ga het hier nog maar even herhalen. Durfde ik op de kerstnacht te zeggen, hey, de wijzen uit het oosten, die brachten heel veel rijkdommen mee. Toch? Super. Maar de herders brachten niks. En wat denk je? Met wie was Jezus meer blij? Met de wijzen uit het oosten? Of met de herders? Ik denk met allemaal even blij. Want Jezus kreeg van hen de aandacht, de eer. Hij is als zoon van God geboren. Als baby in een kribbe. Met de bestemming van de troon. En hij krijgt aandacht. Mensen laten hun werk liggen. Mensen laten de kudde achter. Mensen gaan naar die belofte en willen het zien en aanbidden. Het brachten een geestelijk offer. En de wijzen uit het oosten deden precies hetzelfde. Ze brachten een geestelijk offer. Ja, ze brachten ook mirre en goud en wierook. Super. En dat hoort er ook bij en dat mag ook. Maar God kijkt naar wie je het geeft en hoe je het geeft aan hem. En dat is de sleutel naar een vervuld leven. Dat is de sleutel naar een happy leven. Dat is de sleutel naar een gelukkig leven. Want je kijkt naar de juiste persoon. En dan komen je daden daar heerlijk uit voort. Laat jezelf als levende stenen bouwen voor de bouw van een geestelijk huis. En Hebreeën 3 vers 6 zegt daarbij, maar Christus als zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen tot het einde onverwrikt vasthouden. Wij zijn zijn huis. Levende stenen is voor de bouw van een geestelijk huis wat van Jezus is. Waar hij in woont. In het levende huis gaat het om die ontmoeting met Jezus. Wil jij zo'n levende steen zijn? Wil jij deel zijn van zo'n muur? Wil jij deel zijn van dat bolwerk, zijn gemeente? Ben je dat? Zit je zo hier? Kijk je zo? Ben je zo actief naar mensen om je heen? Realiseer je dat jij als levende steen dus een gat dicht in die levende muur? En dat als jij je steen terugtrekt, om welke reden dan ook, je een gat veroorzaakt in die muur. Stel, hè, je voelt je heel moe, chagrijnig, depressief. Je hebt er geen zin in. En je denkt, nou, kom maar niet naar die livegroep. Ik kom niet naar die voorbietrekavond, ik kom niet naar de zondagdienst, ik kom niet bij de kostendienst, ik ga niet achter die biemen zitten. Ik trek me terug, want er is reden voor mij om terug te trekken. Want je kijkt naar jezelf en je ziet in jezelf dingen die niet in orde zijn. Maar op dat moment, als jij je als steen terugtrekt, laat je een gat achter. En dat gat brengt dus slapheid in de stenen daaromheen. Haal maar eens een steen uit je muur. Oh, je denkt, dat gat is er nog. Ja, maar ja, En die muur is er nog en die stenen eromheen zijn nog. Maar er ineens kan de regen naar binnen komen. Ineens kan de wind er doorheen waaien. Ineens kan je thermostaat verder omhoog. Ineens verandert alles binnen door één gat. Het hele klimaat verandert door die ene steen die er niet meer is. Ik denk dat jij niet lang die stenen uit je muur houdt in je huis. Moet maar eens een dakpan van je dak afhalen. Ik denk dat je direct op je ladder klimt. Niet ik, want ik hou niet van hoogtes. Ik bel iemand. Maar dat je die dakpan terug wil hebben. Want één dakpan kan een hoop ellende veroorzaken. Kan een vochtprobleem veroorzaken in je huis. Kan schimmel naar binnen halen. Kan maken dat je gaat hoesten en proesten. Je ziek op bed gaat liggen. Nou, je was toch al thuis gebleven, dus ja. Ben je extra ziek. Snap je? Hey, die ene steen die zich terugtrekt, heeft altijd effect op het geheel. Dan zal je zeggen, ja, maar ze misten me niet. Ik zit niet bij de Beamer, ik zit niet bij de ordendienst. En bij het kinderwerk hadden ze toch genoeg mensen, ze konden wel zonder mij. En ik hoefde niks te doen vandaag, ik zat gewoon in de zaal. Of bij het voorbietrek, ik was gewoon een luisteraar. En niemand heeft me gebeld. Ja, dat klopt allemaal. Maar dat is allemaal afhankelijk van hoe wij als mensen met elkaar functioneren. Wij zien heel veel dingen niet, inderdaad. Wij merken heel veel dingen niet op. Maar geestelijk gezien gebeurt er wel degelijk heel veel. De hemel ziet het wel degelijk en de vijand ziet het ook. Die ziet dat er bressen geslagen worden. Die ziet dat eenheid weg aan het lopen is. Die ziet dat die naar binnen kan komen. Die ziet dat die kan roven. Die ziet dat hij mogelijkheden ineens krijgt. Wij zien het vaak niet. Wij zien het pas als de schimmel op de muren staat. Heel veel lekkages zie je niet. Pas meegemaakt met iemand. Je had een lekkage al jaren. Totdat je de muur eruit haalt. Dan zie je het ineens. En toch verandert het binnenklimaat. Het wordt vochtiger als je een vochtmeter hebt. Het doet wat met je longen. En niet iedereen valt dat op. Maar geestelijke mensen valt dat op. En zeker de Heer valt dat op. Daarom spreek ik dit woord ook vandaag. Hey, wees een levende steen en voeg je in. En laat je niet wijs maken om jezelf eruit terug te trekken. En om dat gat te veroorzaken. Nee, zorg dat je ingevoegd blijft. En word juist iemand die zegt, hey, ik voel me niet zo fijn. Ik voel me niet zo lekker. Dat je tegen die steen om je heen zegt, help! En dan zal je merken, hey, we zijn met goddelijk bloed verbonden aan elkaar. En dat goddelijke bloed stroomt. En daar waar iets geïnfecteerd is, gaat het goddelijke bloed daar krachtiger naartoe stromen. En zal dat wat er omheen is, zal erop reageren om het weer gezond te krijgen. En dat is een huis wat we willen zijn met elkaar. We willen een huis zijn wat een thuis wordt voor jou en mij. En tegelijkertijd kan dat alleen maar als het kruis van Jezus daarin mag werken. Het huis wordt een thuis als het kruis van Jezus in ons midden mag werken. En dat vraagt van jou en mij dat we met elkaar zeggen, hey, maar ik kom daarin open. En Roel heeft daar een prachtig profetische gedachte over. Al een aantal weken geleden had hij. En toen hij naar me appte, toen zei ik, die is voor vandaag. En dan zal ik daarmee mijn preken afronden.
Van een muur. En ik zag goed, net als het spel Jenga, dat de verschillende stenen uit de muur waren gehaald. En op elk van die steen stond er iets geschreven. Op de ene stond vreugde, geluk, liefde, hoop, geloof, etc. En het was net alsof al die stenen waren geroofd. Waardoor die muur eigenlijk ging wankelen en bijna op instorten stond. En ik zag hoe dat bij verschillende mensen zo was. Maar ik zag ook hoe iemand die stenen verzamelde. En die stenen ging oppoetsen en schoonmaken, sterker maken. En alsof het ware gouden stenen werden. En al die gouden stenen werden weer terug in die muur gestopt. Waardoor die muur steviger werd, sterker werd. En als we allemaal zo'n muur hebben, sommigen misschien met één steen eruit of een paar stenen eruit. Dan geloof ik dat God echt wil zeggen dat hij nieuwe stenen wil plaatsen. Zodat ook jouw muur weer sterker en steviger zal worden.
Mooi beeld, hè? Dus je ziet allerlei beelden door elkaar komen. Hè? Je bent een levende steen, met elkaar zijn we een muur. zijn met elkaar dat bolwerk van God. Jezus is daarin, hij is de bewoner van dat huis. Hij is het hoofd van dat huis. En tegelijkertijd spreekt dit beeld over, hey, jouw leven heeft ook die veiligheid om zich heen nodig. Er is ook een muur nodig om jou heen. En die muur, daar kunnen ook stenen uit gevallen zijn. Daar kunnen stenen door allerlei oorzaken uitgetrokken zijn. Waardoor die wind naar binnen kan blazen en die regen naar binnen kan komen. En je ziek wordt en je in nood zit. En je eigenlijk jezelf niet meer kunt geven als een levende steen. En je zoiets hebt van, nou, ik weet niet hoe dat moet worden met mijn leven. Maar in dit beeld spreekt God heel duidelijk. Ja, maar ik ben gekomen om jouw muur te helen. Ik ben gekomen om jouw stenen terug te geven. Ik ben gekomen om van jouw steen een levende steen te maken. Ik ben gekomen om jou weer terug te brengen in dat huis. Ik ben gekomen om jou die buiten dit huis zo bezig bent, los van dit huis, om je weer te verbinden aan dit huis. Ik ben gekomen om werkelijke veiligheid te geven in jouw leven. Door je te gaan brengen in mijn principes, in mijn orde. Maar dat vraagt van jou dat je durft te zeggen, Heer, maar dat heb ik ook nodig. En daarin heeft Jezus ons alles voor gedaan. Daarin heeft Jezus voor ons alles bewerkt. Maar Jezus heeft dat ook op een manier gedaan die jou en mij mogen motiveren om gewoon ook eerlijk te zijn. Want Jezus ging naakt aan een kruis. Hij schaamde zich niet voor zijn offer. Hij toonde zichzelf naakt, geslagen, kapot gemaakt, met een doornen kroon op zijn hoofd, terwijl hij een gouden kroon verdiende. Hij had die gouden kroon afgelegd, kreeg een doornen kroon voor terug, om uiteindelijk de overwinnaarskroon in de hemel gezeten op zijn troon te ontvangen. Maar hij koos voor deze manier om voor jou ook de weg te openen, om te durven te zeggen, Heer, maar ik heb het nodig. Als u zich niet schaamde voor die weg, moet ik mij dan schamen om open te komen met het feit dat ik een steen mis? Dat mijn steen misschien gebroken is of verbrand is? Weet je, Nehemia bouwde de muren van Jeruzalem met verbrande stenen. Hij bouwde de muur met kapotte stenen. Hij keek om zich heen bij zijn inspectie en hij zag de muren ingestort, maar hij zag al die stenen liggen, kapot geslagen door de vijand, verbrand her en der, zoals vijand kan doen. En hij keek naar die stenen en hij zag ze en hij zag met andere ogen. Hij zag ze niet als verbrande stenen, hij zag ze niet als kapotte stenen, nee, hij zag ze als stenen. Hij zag onder die verbrande laag, zag hij de steen nog zitten. En hij realiseerde zich, maar deze stenen zijn bestemd om te dragen. Deze stenen zijn bestemd om gebruikt te worden voor de veiligheid. Deze stenen zijn bestemd om geplaatst te worden. En hij pakte ze één voor één. Maar de omstanders die lachten. Nehemia 4 vers 2 vind je dat. Wat doen die machteloze Joden? Zei de vijand. Zal men hen laten begaan? Zullen ze offeren? Zullen ze vandaag gereed komen? Zullen zij de stenen uit de puinhopen, verbrand als ze zijn, weer tot leven wekken? Kunnen ze dat? Ja, dat is nou de kracht van Gods huis. Daar kan het. Als het ergens is een plaats waar het kan, dan is het in het huis van God. Daar kunnen verbrande, kapotte stenen kunnen weer gebruikt worden in de bestemming om veiligheid te creëren, om bestemming weer wakker te maken, om weer leven te geven, om ineens te ontdekken, hey, dat wat de vijand ten negatieve heeft gedacht in mijn leven, keert God ten goede. Maakt niet uit van waar ik vandaan kom en wat mijn geschiedenis en mijn daden zijn. Nee, als ik me laat vullen door zijn glorie en zijn kracht. Als ik openkom bij het kruis van Jezus en erken, hey, zijn schaamte nodigt mij uit om mij ook bloot te geven. Dan kan jij een levende steen worden voor de bouw van een geestelijk huis. En is je toekomst veel krachtiger dan je verleden. Dan is de bestemming van God in de hemel waarheid voor het nu. En zal je merken dat iets snel kan gaan. Dat wil ik tot slot nog benadrukken. Nehemia bouwde snel. Nehemia bouwde snel. En in de tijd waarin we leven, wil God snel bouwen. Dus kom, bouw mee. Kom, bouw mee. Kom, bouw mee. Kom, bouw mee in het huis van God. Kom, bouw mee aan het huis van God. Geef je schouders voor zijn glorie. Geef je schouders. En bouw mee aan het plan van God. Want God roept niet voor niets zijn gemeente zoals wij zijn. Elke zondag bij elkaar. Hij roept ons niet voor niets. Elke woensdag bij elkaar. Hij roept ons niet voor niets bij elkaar. De gemeente in de eerste tijd deed het vaker dan wij. Die kwamen elke dag bij elkaar. Omdat ze zich realiseerden, we worden bij elkaar geroepen door God, niet voor niets. Want door het bij elkaar te komen, komt de glorie van God en breekt die door in de wereld waarin we leven. Als de wereld iets nodig heeft, is het bijeenkomen van het huis van God. Laten we dit jaar trouw zijn in het komen naar het huis van God. En voeg je in als een levende steen. Ik wil het worshipteam vragen om te komen en ik wil een oproep doen. Naar al diegenen die zich hier aangesproken voelen als die gebroken steen. Als die verbrande steen. Als die steen die misschien levenloos dreigt te worden. Die steen die zich dreigt terug te trekken. Of misschien al teruggetrokken is. Die steen die op zichzelf is begonnen en zoiets heeft. Ik doe het zelf wel. Ik creëer mijn eigen veiligheid en buiten de orde van God bezig is. Terwijl God zoiets heeft, ik wil je veiligheid geven in het midden van de kudde. Ik wil je uitnodigen om daarin een keuze te maken vandaag. Open te komen en te zeggen, Heer, ik heb uw aanraking daarin nodig. Ik heb uw wonder daarin nodig. Ik heb uw genadestroom daarin nodig. En ik wil je vragen om dat moedig te doen. En moed krijg je, die vrijmoedigheid krijg je door te kijken naar Jezus. Vrijmoedigheid komt niet door te kijken naar je buurman of je buurvrouw. Die geven je redenen vaak om te denken van, nou, wat zullen die denken? Ik doe het maar niet. Ik blijf zitten, want anders denken ze dat ik geen levende steen ben. En dan vinden ze wat van. Nee, kijk niet naar je buurman of buurvrouw. Kijk naar de Heer. Want het gaat er niet om wat je buurman en buurvrouw vindt. Het gaat erom wat de Heer van je vindt. En hij heeft je hoog geschat. En hij heeft je tot iets beters bestemd. En hij wil je in de tijd waarin we leven de veiligheid geven in het midden van de gemeente. En die veiligheid kan je alleen maar beleven als je deel wordt van die muur. En je eigen muur dus op orde laat komen.